Goedemorgen gemeenteleden, luisteraars thuis, gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Bijzonder welkom ook aan Walter en Elsbeth Voorwerk, die voor 3 maanden verlof in Nederland zijn en ook nu aanwezig. In de dienst van vanmorgen gaat dominee Van der Dussen voor. Mijn naam is Pieter Meijer, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop achter in de kerk om mogelijke vragen over onze gemeente of naar aanleiding van deze bijeenkomst te beantwoorden. De organist voor vanmorgen is er nog niet, denk ik. Ik zie dat Asako er is. Misschien dat die... Oké, Simon zou spelen vanmorgen, maar als die er nog niet is, zou jij misschien gezang 457 straks willen inzetten? Goed. Asako zal om te beginnen spelen. Ze zegt wel, ik heb geen goede schoenen en goede bril, maar ik heb er toch alle vertrouwen in dat dat goed komt. De collecte in deze dienst is bestemd voor de STAG. De STAG biedt hulp aan jeugdigen en volwassenen met individuele levens- of gezinsproblemen. Daarnaast biedt de STAG de mogelijkheden voor toerusting van predikanten en kerkenraden. In deze dienst komt kinderbijbelgroep 1 bij elkaar. Dan volgende week, zondag 19 augustus, is er direct aansluitend aan de ochtenddienst een wijkbijeenkomst voor de leden van de wijk Stratum-Gestel bij de familie Hoorntje, Ruusbroeklaan 1 in Eindhoven. Onder het genot van een kopje koffie willen we zo met elkaar het nieuwe kerkelijk seizoen starten. Dus nog een keer de wijk Stratum-Gestel bij de familie Hoorntje na de morgendienst voor een kopje koffie en mogelijk nog wel meer. Start van het kerkelijk seizoen. In dit kerkgebouw is er vanmiddag geen dienst. We zingen nu gezang 457 en na een moment van stilte, votum en groet zingen we dan de versen 1 en 2 van Psalm 113. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. We worden stil voor God. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd. Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Kinderen van Bijbelgroep 1, jullie mogen naar boven nu. Laten wij nu in gebed tot God gaan. Heer, u bent de schepper. En daarom komen we tegen u zeggen hoe opgewekt een mens kan worden van zo'n mooie zomerdag. U bent een God die onvoorstelbaar veel van ons houdt. Anders had u Christus niet zo vreselijk laten lijden. En we komen tegen u zeggen dat we daar u heel dankbaar voor zijn. en vaak nauwelijks beseffen hoe groot het is. U bent Geest, Heilige Geest. En daarom komen we u danken voor de enorme kracht die u in de schepping legt en in het evangelie en in al uw kinderen om staande te blijven in het geloof. En we bidden u dat we door deze kerkdienst ook weer nieuwe kracht van hem zullen merken. Wilt u ons zien zoals we hier zijn, een veelkleurig gezelschap, vormend een deel van de wereldkerk, en zo ook van ons eerbewijs accepteren, een toewijding aan u. En wilt u zelf hier zijn, met uw geest, ons opnemen in een heilige atmosfeer van liefde en vrede en spirit, en uw woord spreken, ons aanspreken, Heer, om Jezus wil. Amen. Ik begin nu meteen met de preek. De Bijbellezingen komen wat later. En u krijgt eerst het woord, want ik ga u vragen welke drie mensen ik op het scherm laat projecteren. Dan moet er natuurlijk wel wat te zien zijn, maar Pieter gaat aan de slag. Nummer 1, wie? Juist, Phelps. Nummer 2, Einstein. Hé, hey, bekender dan Phelps. Nummer 3. Nou, er komen heel wat voorstellen. Ik had doodse stilte verwacht. Wie doet luid en duidelijk een gooi? Ja, dat is Augustinus. Enige voorkennis misschien, Nienke? Ziet er wat ouder uit, klopt ook. Einstein is al tientallen jaren geleden overleden. En Augustinus is bijna 1500 jaar geleden overleden. Wat verbindt deze drie mensen? Phelps, Einstein en Augustinus. Ik kan beter zeggen, wat hebben ze gemeenschappelijk? Dat is natuurlijk een ontzettend rare vraag, want ze zijn zo verschrikkelijk verschillend. Maar ze hebben één ding gemeenschappelijk. Ja, ik hoor wat in het geroezemoes, dat ik denk, dan zijn we op het spoor. Nee, dat dacht ik niet. Althans, ik weet niet hoe dat bij Phelps zit. En Einstein heeft gezegd, God dobbelt niet. En ik heb nooit helemaal precies begrepen wat dat betekent. Dat moet een natuurkundige me nog maar eens uitleggen. Nee, eigenlijk heel simpel. Het zijn alle drie kampioenen. Ze zijn alle drie reuzen op hun eigen gebied. Ik heb Phelps zien zwemmen en begreep dat hij al iets aan het teruggaan is ten opzichte van vroeger. Maar hij schijnt wel de man te zijn die de meeste Olympische medailles van iedereen op dit moment in zijn kast heeft liggen. Een reus op zijn gebied. En Einstein, een reus op zijn gebied. En dat is Augustinus ook. Kerkvader. Hij heeft ongelooflijk veel geschreven. En je zou denken, nou, dat is allemaal de oude doos. Maar nee, er wordt allemaal op dit moment in het Nederlands vertaald. En tijdens mijn studieverlof, daardoor kom ik erop, heb ik wat me in hem verdiept. En ik kwam van twee dingen onder de indruk. A, wat een verschrikkelijk knappe en interessante denker. En B, die man die heeft het over dingen, daar gaat het nog steeds over. En toen ik zo bezig was, dacht ik, oh, dit is wel leuk om u door te geven. Wees gerust, ik ga niet alles u vertellen waar ik me de afgelopen weken mee bezig heb gehouden. Ik ga u vertellen over dat Augustinus heeft gezegd van, het is helemaal niet verkeerd om van jezelf te houden. Marije heeft iemand iets nodig. Familievoorwerk. Houden van jezelf. Mag dat? Is dat bijbels? Doe je het? Houd je misschien te veel van jezelf? Houd je niet genoeg van jezelf? En als dat zo zou zijn, hoe komt dat? Ik overval u daarmee. Ik had bedacht om aan de organist te vragen om nu even een zacht stukje te spelen, zodat jullie het tot je door kunt laten dringen. Maar zo even rustig stil zijn gaat ook. Laat die vragen even tot je doordringen, zodat je in het thema komt waar ik vandaag over preek. Hoe zit dat met van jezelf houden? Mag het? Doe je het? Houd jij misschien te veel van jezelf? Of hou je helemaal niet van jezelf? Laat het eens even binnenkomen. Ik ga preken over twee teksten uit het Evangelie naar Matteüs, waarin dat van jezelf houden zit. Die ga ik eerst voorlezen. De ene is het vers dat volgt op Jezus' opdracht aan ons om God lief te hebben boven alles. Dat is het grootste en eerste gebod. En in 22 vers 39, daar vindt u het tweede gebod dat eraan gelijk is. Heb uw naaste lief als uzelf. En dat koppel ik aan Matteüs 7 vers 12. Behandel anderen steeds zoals ze je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Die twee teksten horen bij elkaar, want dat eerste, heb je naaste lief als jezelf, daar zegt Jezus ook van, deze twee geboden, God boven alles en je naaste als jezelf, zijn de grondslag van alles wat in de wet en de profeten staat. Nu weer, dit is het hart van de wet en de profeten. Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Augustinus heeft dat verband direct door en zegt, kijk, die tweede tekst legt de eerste uit. Wat betekent dat nou? Dat je van een ander moet houden als van jezelf. Nou, dat betekent dat je anderen gunt dat die behandeld wordt zoals jij zelf behandeld wilt worden. Als jij zegt, ik vind dit en dat fijn, als ze dat zo met mij doen, doe dat dan ook voor de ander. Dan hou je van de ander als van jezelf. Als je van iets zegt, dit en dit vind ik akelig, ik wil niet dat ze zo met mij doen, dan doe je dat ook niet met de ander. En dus is dat als jezelf, dat is een regel. Dat is een norm. Daaraan kan je zien hoe en hoe intens je een ander lief dient te hebben. En Augustinus is er heel duidelijk over. Die zegt, dus is het heel erg christelijk om te houden van jezelf. Want anders kun je niet eens goed houden van een ander. Ga eerst maar eens voor jezelf na wat jij fijn vindt, wat jij onacceptabel vindt. Dan hou je van jezelf. En dan kun je daarmee naar de ander toe. Het is christelijk om van jezelf te houden. Hier vind je de combinatie. Die tweede tekst, Matteüs 7 vers 12. De gulden regel. Zo wordt die genoemd. De gouden regel. Maar die legt dus uit het eerste van jezelf houden. Nou komt de volgende dia. Wanneer hou je nou te veel van jezelf? Wanneer jouw ik belangrijker is dan een ander? Als jij het belangrijker vindt dat jij goed behandeld wordt dan dat een ander goed behandeld wordt. En dan natuurlijk ook met betrekking tot God. Wanneer hou je te veel van jezelf? Wanneer je meer van jezelf houdt dan van God. Wanneer jouw belangen voorrang krijgen op die van God. Dat is eigenlijk vrij simpel. Maar dan krijg je wel een nieuwe definitie van wat wij noemen egoïsme. In het woord egoïsme zit het woord ego en dat is het woord ik. En wanneer verval je nou tot egoïsme? Augustinus zegt, nou, als je te veel van jezelf houdt, als jouw ik belangrijker wordt dan de ander en als jouw ik hoger staat dan God. Want dat kan niet. Jezus heeft gezegd, heb God lief boven alles, meer dus dan je van jezelf houdt, en heb je naaste lief als jezelf en niet minder dan jezelf. Ik ga het daar verder niet over hebben. Dit is de zonde waar het al vaak genoeg over gaat. Straks in een moment van schuldbelijdenis zullen we nog wel met elkaar een ogenblik hebben om ons hier rekenschap van te geven. En God te vragen om vernieuwing van ons leven. Maar ik ga nu door waar het me eigenlijk om gaat vanmorgen. Kun je ook te weinig of helemaal niet van jezelf houden? De volgende dia. Ja, dat kan zeker. En de praktijk is, heb ik gemerkt, dat veel mensen niet van zichzelf houden. In elk geval niet genoeg. Of maar een heel klein beetje. Of heel gemengd. En dat heeft altijd te maken met ontevreden zijn over jezelf. En het aparte is, ik heb gemerkt dat jongeren er last van hebben. En stokoude mensen evengoed. Dat hoeft niet over te gaan. En dat is heel naar. Want als je zo ontevreden bent over jezelf, dat je niet meer van jezelf kunt houden, dan geef je een streep door je ik. Het kan te maken hebben met dat je erg ontevreden bent over hoe je daaruit ziet. Dat je je al vergelijkend met anderen zegt van, oh, wat ben ik toch een lelijkerd en zo. Ja, en daar kan je vreselijk triest van worden. Het kan te maken hebben met dat je heel erg ontevreden bent over je prestaties. Jezelf een nul vindt omdat je dingen niet zo goed kan als een ander. Ik merk bij oudere mensen dat ze terugkijkend op hun leven zich gaan fixeren op wat ze allemaal fout hebben gedaan. Dan denk ik, wat heb ik er nou van gemaakt? Had heel anders gemoeten. Kan het niet meer overdoen. Vreselijk. En je kunt ook een hekel krijgen aan je eigen slapheid. Dat je het anders wil, maar het niet voor elkaar krijgt. Je wil wel anders. Maar het gaat steeds weer mis. Nou, zo zijn er nog een heleboel andere redenen. Om een hekel te krijgen aan jezelf. Om gering van jezelf te denken. Om eigenlijk je ik uit elkaar te laten vallen. Wie ben ik nou eigenlijk? geweldig actuele dingen zijn dat. En ik ben echt stom verbaasd dat iemand die in het jaar 430 al stierf, dus bijna 1500 jaar geleefde, daarover nadacht en het zag en zijn gemeente erbij hielp. Zeg, zal jullie helpen om meer van jezelf te gaan houden. En daarvoor zei hij twee dingen. Hij zei, je moet gaan kijken naar hoe God jou gemaakt heeft en hoe het worden gaat. De volgende dia. Hoe ben je gemaakt en hoe gaat het worden? En daar heb ik nu twee Bijbelgedeeltes bij uitgekozen. En dan kom ik wat los van de Augustinus. En die twee gedeeltes worden nu voorgelezen. Het eerste gaat over hoe ben ik gemaakt. En het tweede is hoe ga ik worden. Uit het eerste en uit het laatste Bijbelboek. Chris zal voorlezen.
God zei, het water moet wemelen van levende wezens en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen. En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krielt. En ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met de woorden, wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden. Overal op aarde. Het werd avond en het werd morgen, de vijfde dag. God zei, de aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat erop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Vanaf de troon klonk een stem die zei, loof onze God. Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven. Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen zeggen, Halleluja, de Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Toen zei hij tegen mij, schrijf op. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. En hij vervolgde, wat God hier zegt, is betrouwbaar.
Hoe ben je gemaakt? Anders dan de dieren. Hoewel wij ook weer veel met dieren gemeen hebben. En toch anders. Ik licht twee dingen uit Genesis 1 die dat aanduiden. Het eerste is dat wij naar Gods beeld zijn gemaakt. En dat wordt niet van de dieren gezegd. Dat is uniek voor mensen. En dat maakt dat wij een speciale plek in de schepping hebben. Geeft absoluut geen reden om de dieren te vertrappen. Daar in ander verband een en andermaal over gepreekt. Het geeft wel reden om jezelf hoog te achten. Dus vergeet even die lelijke neus, of dat je niet zo goed presteert, of dat je zo slap bent, of dat je allemaal dingen in het verleden niet hebt gedaan zoals het moest. Vergeet het even en richt je hierop. Ik ben dus wel naar Gods beeld geschapen. Wat houdt dat in? Naar Gods beeld geschapen. We lijken dus op hem. Hoe dan? Er zijn massa's antwoorden gegeven, variërend van ja, wij hebben gezond verstand. Wij kunnen ook creatief zijn. Dat kunnen dieren niet. Dieren doen alles volgens hun instinct. Maar wij kunnen onze horizon veel wijder maken, net als God. Er is gezegd, hé, dat beeld van God zit in dat wij als mannelijk en vrouwelijk zijn geschapen. Dat we als mens bestaan in die dubbelheid. En dat weerspiegelt iets van de drie-eenheid. Waarin de Vader en de Zoon elkaar lief hebben door de liefde van de Heilige Geest. En er wordt ook gezegd dat wij beeld van God zijn. Dat kun je ook daarin terugvinden dat wij een positie van heerschappij in de schepping innemen. Wij hebben mogelijkheden. We zijn toegerust om de wereld onder ons beheer te hebben. En dan komt het woord rentmeester om de hoek kijken, een ouderwets woord, dat toch iets moois aangeeft van ja, de schepping wordt aan ons toevertrouwd. Er komen ingenieurs, er komen rechters, er komen koningen en er komen bakkers en slagers en met elkaar zijn wij de wereld aan het ordenen en hem aan het inrichten, hem aan het exploiteren, als het goed is hem ook tot bloei aan het brengen. Dat kunnen wij allemaal met elkaar. En daarin zijn wij een soort onderkoning. Allemaal mooie antwoorden, het een meer aansprekend dan het andere. Maar er hoort nog iets bij en dat is het tweede dat nu komt. En dat is dat in Genesis 1 de mens de eerste is die wordt aangesproken. Als God de dieren schept, dan zegt hij alleen maar, ik wil dat jullie er zijn. En dan zegent hij ze, zodat ze vruchtbaar worden. Ogenschijnlijk gaat het zo bij de mens ook. Hij zegent ons en hij zegt, en ik wil dat je vruchtbaar wordt. Maar nu komt er iets nieuws bij en dat is dat de mens door God wordt aangesproken. God zei tegen de mens. Daar moet je niet overheen lezen. Dat is eigenlijk een ongelooflijk belangrijk moment in de Bijbel. Dat God nu niet alleen over wezens spreekt, maar ook tot wezens. Het staat in vers 28. Hij zegende hen en zei tegen hen. God spreekt ons aan. En dan kan je wat terugzeggen. En dan wordt het een gesprek. Je kunt tegenspreken. Je kunt hem gelijk geven. Je kunt tot hem bidden. Je kunt hem op andere gedachten brengen, zoals Abraham. En dat wil God. God spreekt jou aan. En wonderlijk, dan valt het echt weg. Al dat andere waar je je druk om komt maken, hoe je eruit ziet, wat je gedaan hebt, wat je niet gedaan hebt. Of je verstandelijk gehandicapt bent, of juist een supergenie. Het valt allemaal weg. God spreekt jou aan. Dat vindt hij de moeite waard. God wil contact. God verbreekt zo dat hij alleen maar met zichzelf is. En daar heeft hij echt genoeg aan, want hij is de drie enige. En toch wil hij ons erbij. Jullie allemaal. Niemand hier kan wat God betreft ontbreken. En niemand van die 6 miljard kan wat hem betreft ontbreken. En dat is misschien nog wel een extra kant van dat beeld van God zijn. Wij zijn beeld van God ook in die zin dat wij gesprekspartner worden voor God. Als God de vogels hoort fluiten, wordt hij blij. Want ze doen het zoals ze geschapen zijn. Als God de dolfijnen ziet springen, wordt hij enthousiast. Want ze doen het zoals ze geschapen zijn. Maar als hij ons hoort, dan wil hij iets terug horen. Zeg eens wat tegen mij. Praat eens met mij. Ja? Zo ben jij geschapen. Wat een ongelooflijke, aparte ervaring is dat. En dan zou je niet van jezelf houden, dan zou je een streep halen door jezelf. Augustinus zegt, stop daarmee, lieve mensen. Stop met een streep halen door jezelf. Even helemaal niet letten op opleiding, prestatie, uiterlijk, kan me niet schelen wat. Even niet opletten. Jij bent Gods gesprekpartner. En God heeft er een plezier in om met jou contact te hebben. Dan ben jij uniek onder al die 6 miljard. En dan mag jij zijn. En dat geeft reden om blij te zijn met jezelf. Om, nou, voor mijn part een huppeltje te maken. Ja, dat ben ik dus. Niet te geloven, maar ik ben het wel. Nou, dat is een advies om, als je last hebt van, ik hou niet zoveel van mezelf, daar eens naar te kijken. Let eens niet op wat jij ervan bakt, maar let erop wat God in jou gestart is. En dat gaat nooit over. Echt niet, dat gaat nooit over. God blijft tot jouw laatste snik in jou geïnteresseerd om tegen jou te spreken en om van jou iets terug te horen. En dan slaan we de rest van de Bijbel over en dan komen we bij het laatste Bijbelboek, omdat we het nu hebben over hoe het worden gaat. En daarvoor heb ik gekozen Openbaring 19. En daarin vind je eigenlijk dit motief weer terug, maar nu aangegroeid tot een bruiloftsfeest. Het klinkt echt gek als ik het zo zeg, en toch moet je het even zo wel zeggen. Jezus Christus gaat trouwen. Heeft hij lang op gewacht? Maar nu is het zover. Jezus, de heilige Zoon van God, geboren als mens in Bethlehem, gaat trouwen. En wie is de uitverkorene? Welke blitse schoonheid mag dat wel niet zijn? En dan zegt het evangelie, dat is NGK Eindhoven plus nog een heleboel meer. En dan zegt hij, kon ik geen andere bruid vinden? O, vast wel, maar hij wou jullie. De bruid van Christus is de gemeente. De mensen die vertrouwen op hem. Die zich laten redden door hem. Die zich toevertrouwen aan hem. Die achter hem aangaan. Soms aarzelend, vol vragen. Maar je gaat achter hem aan. En je hebt die naam hoog. Al die miljoenen, miljarden mensen vormen samen de bruid van Christus. Zo gaat het worden. Zo intensiveert zich Gods aanspreken van jullie. Dat is heel intens. Want nu ben je Gods uitverkoren geliefde. En nu zegt Christus, ik word met jullie eeuwig gelukkig. En daar hoor jij bij. En begin nou even niet over alles wat je verkeerd hebt gedaan. Daar hoor jij bij. En dan staat er achteraan dat die bruid getooid mag zijn met de rechtvaardige daden van de heiligen. De nieuwe vertaling die doet het iets anders dan de meeste andere vertaling. Die zegt: zij mag zich kleden in zuiver stralend linnen. Dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Dat is dus het bruidstoilet. Echt een schoonheid. Absoluut. En wat is haar schoonheid? Dat zuivere, stralende, witte linnen. Dat is het goede dat gedaan is door de heiligen. En nu zijn de heiligen niet alleen maar de heiligen. Zoals de heilige Augustinus. Die trouwens tamelijk woest geleefd heeft in zijn jonge jaren. Maar dat terzijde. De heiligen zijn niet alleen moeder Teresa. De heiligen zijn alle christenen samen die op hun weg door het leven de beker koud water hebben aangereikt aan iemand die dorst had. En al die dingen waarmee je iets voor een ander hebt willen doen, waarmee je hebt willen leven als volgeling van Christus, die worden door God opgespaard en die worden door hem aan elkaar genaaid tot bruidskleed. En ik vind het belangrijk om erop te wijzen dat je hier niet enkel maar individueel moet denken. Het is niet zo dat God al jouw individuele goede dingen opspaart en dat je daar dan mee tevoorschijn komt. Dan kan je nog weer dat gevoel hebben van nou dan, ja, dan kom ik er toch niet al te best vanaf met mijn geringe heiligheid vergeleken bij. En kom, noem ze allemaal maar op. Nee, het gaat over die ene bruid. En dat is de wereldkerk. En haar ene bruidskleed bestaat uit het totaal van alle goede werken van alle christenen bij elkaar. En dan zal het zo zijn dat moeder Teresa meer heeft gepresteerd dan ik, vast wel. Maar dat maakt eigenlijk niet meer uit. Ik mag pronken met de veren van jullie allemaal. Misschien zit er ook nog een veertje bij van mezelf, maar doe maar. De bruid van Christus pronkt met de veren van alle christenen samen. En dat moet een heel vrolijk feest worden. Daar sta je dan in die onafzienbare menigte en vergeet eens alles wat je geprutst hebt en niet goed gedaan hebt. En het blinkt en God zegt: het is alles bij elkaar toch wel heel mooi, hè? Ja, dat is wel waar. Alles bij elkaar van al die miljarden christenen. Er is meer gebeurd dan we dachten. Ook een hoop rottigheid uitgehaald. Er is toch meer aan moois gebeurd dan we dachten. Dacht ik ook, zegt de Heere God. Ik heb er geen één vergeten. Voel je? Dan word je opgenomen in een geheel. Eindgoed al. Zo gaat het worden. Daarnaartoe ben je onderweg. Je hoeft het niet helemaal alleen te doen met je eigen leventje. Je eigen ik wordt opgenomen in het collectieve ik van de bruid van Christus. En tegelijkertijd onderscheidt God ons ook allemaal weer persoonlijk. En zou hij het zien als je er niet bij was? En is hij er blij om als je erbij bent? Zo gaat het worden. En dat is jouw ik. Dat ik, dat broze ik, dat in deze wereld zo kwetsbaar is en zo beschadigd. En zo overwoekerd door kwaad en zonde. God kijkt eraan voorbij. Met Gods ogen kijken naar jezelf zoals het worden gaat. Dat geeft reden om niet te gering te denken van jezelf. Die twee dingen, zegt Augustinus. Denk hoe je gemaakt bent en bedenk hoe het worden gaat. En nu ga ik afronden door terug te gaan naar dat gebod. Houden van je naaste zoals je van jezelf houdt. De regel is hier ook op van toepassing. Er is een medemens. Eigenlijk een vervelende vent. Of een vervelend mens. Denk je, bah. Vervelende knul. Een nare meid. Moet ik daarvan houden? Nou, zegt Augustinus, je hoeft ook niet te houden van hoe vervelend die ander is. Daar hoef je niet van te houden. Maar je mag wel houden van hoe die ander gemaakt is. Ook een gesprekspartner voor God. En je mag die ander ook zien hoe die bedoeld is. Niet minder dan jij bedoeld om er straks bij te horen. Genoeg reden om die ander even hoog te hebben als je jezelf mag hebben. En dit helpt ook om van een ander te houden als het soms moeilijk is om van die ander te houden. Dit helpt echt. Zie die ander hoe die door God gemaakt is, beeld van God. En zie die ander hoe die gaat worden, wat God betreft. Dat is dan ook de diepste liefde die je een ander kunt toedragen. Ik zou zo graag willen dat jij, net als ik, straks deel uitmaakt van die bruiloft. Dat is het motiefje van open gemeente. Dat heeft met liefde te maken. De ander gunnen wat groter is dan al het andere. Terechtkomen bij God, bij de bruid van Christus. Nog één doordenkertje. Houd van God en leer zo van jezelf houden. Amen. God heeft het eerste woord, maar ook het laatste. Jan, dat lied hebben wij gezongen toen jouw moeder begraven werd, want dat vond zij ook een fijn gezang, hè? Mevrouw Hessel van de week begraven, hebben we gezang 1 gezongen. Wat past dat hier mooi bij? We gaan het weer zingen. Gezang 1, God heeft het eerste woord en het laatste. Ik kondigde al aan dat het goed is om nu een moment stil te staan bij dat waarmee wij God verdriet doen, hem storen en de wereld bederven. Te veel houden van jezelf. Al het narcisme en egoïsme waaraan de wereld te gronde kan gaan. Ik wil u voorstellen dat wij met het oog daarop een bemoedigend lied zingen. Lied 58, groot is uw trouw. Ben ontrouw, gij blijft immer dezelfde. En dat wij tijdens het voorspel van dat lied deze beelden, deze zinnetjes op ons in laten werken. Niet om er somber van te worden, maar om des te blijer zometeen lied 58 uit de eigen bundel te zingen. Groot is uw trouw, o Heer. Asako zal op de piano nu een voorspel spelen voor lied 58. En dan zingen we het blij in geloof en vertrouwen op de genade van onze God. Danken en voorbeden doen. Ik noem het volgende. Overal zie ik ze in Eindhoven, in Nuenen, overal in Brabant. De scholen zijn weer begonnen. Morgen is het weer zover. Nou, we zullen ervoor bidden dat het voor alle kinderen en alle onderwijzend personeel dat weer aan de slag gaat, een mooie start wordt. Ik noem u de naam van Leo de Wolf. Hij wil met u delen dat deze week zijn moeder is overleden. Geen groot drama. Leo's moeder was oud, vele jaren dement, zodat het afscheid ergens ook als een verlossing kwam. Maar tegelijkertijd, u voelt dat Leo volop in de rouw nog over Annekes overlijden. Krijgt nu dit erbij. En dat doet hem wat. Hij vindt het fijn om dat met u te delen. We zullen bidden voor hem. En we bidden voor de overheden in deze spannende tijd in de wereld. Ik ga voor in gebed. Vader in de hemel. Het is allemaal zo bijzonder. Dat u ons aanspreekt. En ons wilt toeleiden naar het grote feest, de grote bruiloft. En dat dan alles wat er tussen komt, door u zo royaal overbrugd wordt in Christus en door de Heilige Geest. En dat er zo glans over ons leven ligt. Glans ook over ons persoonlijke bestaan. Glans over deze hele ingewikkelde planeet, dat u op deze aarde uw bruid vindt. Wij verbazen ons erover en aanbidden u erom en danken u ervoor. Wij danken u dat er in uw kerk door u mensen zijn aangesteld en geschonken die zo ongelooflijk veel te zeggen hebben, ook als ze uit een ver verleden tot ons spreken. Dank dat we niet allemaal onze eigen boontjes hoeven te doppen, maar dat we mogen pronken met de veren van anderen. Dank dat u ons ook aan elkaar geeft. Deze dienst was een stuk minder fijn geworden als er niet orgel had kunnen worden gespeeld. En wij hopen dat er niks aan de hand is waardoor Simon er niet kon zijn. En bidden dat hem ook toe. En danken u dat Asako kon en wilde inspringen. We zijn blij om zo met elkaar hier te zijn, gemeente van Christus. En zo leven we mee met Leo de Wolf. Heer, sterk hem als hij samen met zijn familie komende week weer afscheid neemt van een vrouw die belangrijk was in zijn leven. Troost u hem als de verse wonden daardoor weer extra zeer doen. En geef hem kracht, zoals u hem de afgelopen maanden ook kracht hebt geschonken om zijn weg te gaan. We bidden nu voor alle kinderen die morgen weer naar school gaan, of ze er nou zin in hebben of er tegenop zien. Heer, wilt u erbij zijn? Wilt u bij alle zijn die in het onderwijs werkzaam zijn? Geef dat waar christelijk onderwijs gegeven wordt of christenen voor de klas staan, dat ook uit de verf kan komen. In de sfeer, in de groep, op allerlei, vaak indirecte manieren. En wilt u zo uw zegen daar ook geven. We bidden u voor de kerk wereldwijd. Heer, blijf haar leiden, behoeden, overeind houden. Laat haar groeien. Maak haar nu al aantrekkelijk in het worden van de bruid van Christus. wilt u de dag doen komen dat we allen verbaasd zullen zijn over hoe imposant uw werk daaraan is. En we bidden u ook voor de wereld. Voor alle regeringsleiders die door onenigheid zo machteloos zijn om aan dat verschrikkelijke geweld in Syrië echt wat te doen. Waar goede voornemens om de honger te bestrijden zo vaak stuk lopen op bot eigenbelang. Wij blijven u vragen, geeft u overal weer leiders, presidenten, premiers, koningen en koninginnen die vanuit zuivere motieven met liefde voor de mensen en voor de schepping hun verantwoordelijkheid aanvaarden. En zegen alle positieve krachten. En wilt u teniet doen alles wat kapot maakt, alle macht die misbruikt wordt. We bidden u om de komst van uw koninkrijk. Houd ons levend in die hoop. En doe alstublieft, Heere God, wat u beloofd hebt. Zodat de dag waarop de naam van Jezus Christus triomfeert, als een stralende dag alles aan dagen overtreft wat wij meemaken. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. De collecte wordt nu gehouden. Wij gaan nu ons geloof belijden en dat doen we zo. We zingen een lied van aanbidding. Dat is niet precies hetzelfde als belijden, maar het komt er heel dichtbij. Je maakt de naam van God groot. Je hebt hem hoog. Ik wil u ook vragen om het lied zo te zingen. Niet het maar als een liedje te zingen, maar om er aanbidding van te maken. En dat is helemaal niet moeilijk, want het is lied 87. En dat leiden we in met een gedeelte uit Filippenzen 2, dat ik u voorlees, waarin wij met Paulus, en eigenlijk moet ik zeggen met een oud-christelijk lied waar Paulus op teruggrijpt in Filippenzen 2, de weg beschrijven van onze lieve Heer Jezus Christus, die van de troon naar de stal verder gegaan is naar de troon en zo de naam heeft gekregen boven alle naam. En die naam maken wij groot door hem te belijden in een aanbiddingslied E87. Als het kan, wil ik u vragen om daarbij te gaan staan. En hoe we het dan met de kinderen doen, ik denk maar even, ja, we gaan maar even door. Ja? Oh, daar komen ze. Prima, op tijd. Nou gaat u dan nog maar even zitten, want ik weet niet wat ze nog voor ons in petto hebben. Niks, hebben niks. Sorry, u mag weer gaan staan. Nou jongens, welkom. Ik lees nog een klein stukje uit de Bijbel. En dan gaan we een mooi lied zingen. En dan komt de zegen. En dan gaan we naar huis. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader.
Thank you.
genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie en u allen.